Na onze omzwervingen door het Oude Testament zijn we dus alsnog terug in Openbaring 18, waar boven staat val van Babylon. En zoals ik u gezegd heb en ook op voorhand gedemonstreerd, Openbaring 18 is in hoge mate een verzameling van schriftplaatsen, zinnen, teksten uit oud-testamentische profetieën, die hier alsnog hun profetische betekenis meekrijgen. Dat wil zeggen, eeuwen nadat die woorden geschreven zijn door de oud-testamentische profeten, worden ze gebruikt door Johannes hier in dit Bijbelboek, waarmee maar gezegd wil zijn dat ze ook in zijn dagen nog steeds vervuld moesten worden. Dat wil zeggen, het is toekomst. Namelijk de val van wat letterlijk gewoon Babel is in de eerste plaats. Dat is de stad. Maar de stad zelf wordt geacht het koninkrijk te hebben over de koningen der aarde. Dat was het laatste vers nog van Openbaring 17, waar dat staat. En dus onder de naam Babel wordt aangeduid niet alleen maar een stad, maar dat hele koninkrijk, dat wereldrijk dus, waarvan Babel de hoofdstad is. Dat wil zeggen, het gaat over het antichristelijke rijk. Dat rijk onder de naam Babel. En de naam Babel is afkomstig uit Genesis 10 en daarna uit Genesis 11, het Babel van Nimrod, het Babel van de torenbouw enzovoort. Het Babel dat als ideaal had de eenheid van alle volkeren, dat wil zeggen één centrale regering over heel de aarde en over heel de mensheid. Waarvan de Heer zei, ja, maar dat is niet de bedoeling. Dus die maakte daar toen een eind aan. Met de legendarische woorden, kom aan, laat ons nederdalen. En het zijn profetische woorden, want de Heer zegt in de toekomst, kom aan, laat ons nederdalen. Daar zijn wij dan bij, overigens. Daarmee is het meervoud meteen ook verklaard, hè. Ja. Laat ons nederdalen en dan komt hij een eind maken aan Babel. Letterlijk Babel, dat letterlijk geacht wordt de hoofdstad van de wereld te zijn, van een wereldrijk. Dat laatste wereldrijk van die 10 tenen van ijzer vermengd met modderig leem. Roesten dat doet, jongens, dat wil je niet weten. Maar, hè? IJzer en modderig leem? Nou ja. Laten we het daar niet over hebben. Maar daar komt in ieder geval een eind aan. Want dan komt er zo'n steen zonder handen afgehouden, weet u wel. Komt het koninkrijk van de steen. Die term is niet algemeen bekend. Maar toch, dat is wel redelijk verbreid geworden. En ik werk er ook aan mee. Hè? Het koninkrijk van de steen uit Daniël 2. Ja. U weet wel, die steen van Petrus. Van Petra, maar goed. Van Petrus, ja. De gemeente dus. En daarmee vervolgens Israël aan het hoofd waarvan de gemeente nu helemaal staat. Maar dat is wat beschreven wordt. Namelijk het afkomen van een engel uit de hemel. Ik zei u, het was kom aan, laat ons nederdalen. En hier komt een engel uit de hemel en hij riep krachtelijk met grote stem zeggende, dat is geen nieuwe tekst, want die hebben we in Jesaja al gelezen en in Jeremia, meen ik, en in Openbaring 14 al eerder, namelijk gevallen, gevallen, of zij is gevallen. Het grote Babylon, voor de goede orde, de Hebreeuwse naam is Babel en Babylon. Dat is de Griekse variant daarvan. Maar het is gewoon hetzelfde, maar in andere taal. Het grote Babylon. En is geworden een woonstede der duivelen, demonen. En een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onreine hatelijke gevogelten. En ook dat is aangehaald uit Jesaja en Jeremia. Dat staat er ook keurig nog onder. In de volgende versen worden die verwijzingen in het algemeen wat minder. Maar zo is het nou eenmaal. Die oud-testamentische uitspraken worden aangehaald en hier geciteerd. Het is niet nieuw, het is niet een nieuwe profetie en Babel is ook niet een ander Babel. Het is gewoon exact, letterlijk, wat door de oud-testamentische profeten vermeld is geworden. Mede naar aanleiding van het functioneren van Babel als een wereldrijk in het verleden. En ook het functioneren van Babel als hoofdstad van, nou, eigenlijk dan toch drie wereldrijken uit de bekende reeks. En daar is Nimrod niet eens meegerekend. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk. Maar ook van het Medo-Persische Rijk, althans gedurende enige tijd. En daarna ook van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Maar dat is maar heel kort geweest, maar toch heel nadrukkelijk. En meer ga ik daar nou niet meer over zeggen. En dat oordeel komt, zij zal vallen, de stad en het hele rijk, dewijl uit de wijn des toorns harer hoererij alle volken gedronken hebben. Zij heette niet voor niks de grote hoer, de moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. En dat is wat hier dus, dat was in hoofdstuk 17. En dat is wat hier uiteraard wordt aangehaald. Met welke de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, enzovoorts. Dat wil zeggen, die hebben het met haar aangelegd. Dat betekent dat de volkeren der aarde inderdaad zich hebben aangesloten bij het beginsel van Babel. Dat wil zeggen, de eenheid der volkeren in zo groot mogelijk rijk, met zoveel mogelijk landen daarin opgenomen, zoals daar zijn Friesland, Groningen en Drenthe, en de Oekraïne natuurlijk. En de Krim en Tsjetsjenië, of de Krim en Tsjetsjenië en, ach, wat moet ik roepen, België, Nederland, Luxemburg. Ja, het is altijd dat idee, we moeten samen, en als het niet kwaadschiks kan, dan maar goedschiks. Hè? Dus als het niet door de oorlog kan en met het zwaard, Napoleon, Hitler, weten die mensen allemaal. Als het niet met de wapenen gebeuren kan, dan doen we het langs diplomatieke weg. En dan krijg je dus, hoe heet die man tegenwoordig, die Luxemburger aan het hoofd van, nee, weet ik veel. Ja, die ja. Maar wie moet je noemen? De Europese Unie. En niet alleen de Europese, men probeert het overal immers. Ik bedoel, die hoe heet die Turk ook alweer? Dat is makkelijk. Die heet allemaal Erdogan, dus dat is makkelijk. Of Ertegun, of hoe ze allemaal, maar dat is allemaal hetzelfde. Ja, net als die Denen, die heten allemaal, hoe heet die Denen ook allemaal? Rasmussen heette de Denen allemaal, hè. Kan niet schelen wie het is, heette Rasmussen. Maar goed, maar Ertegun, die Turk, die wilde toch ook wel de herstel van het oude Ottomaanse Rijk. Daar is hij mee bezig. En dat gedoe van elke dag, dat is de peanuts. Het gaat om de grote lijn. Dit is de grote lijn. Het is allemaal strijd om wie kan de macht aan zich trekken. Maar het komt terecht in Babel. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Sorry, ik heb wel wat leukers te doen om dat uit te zoeken. Toch? Dat doet er niet zoveel toe. Maar dat het zo zal gaan. Ja, dat het daar terecht komt. Dat is wat de Bijbel zegt. Ja. Het is tragisch, maar het is waar. Iemand zei, is het dan niet goed bedoeld allemaal? Dan zeg ik, nou, ik dacht het niet, hoor.
Deze keer niet.
Nee, ik dacht het niet, hoor. Het hele idee van alle mensen in één rijk en onder dezelfde wetgeving en belastingdruk en wat het maar was, en één godsdienst en zo, lijkt me niet goed, hoor. Echt niet. Maar ja, apartheid mag ook niet. Dat is een ander woord voor nationalisme. Ja, maar dat mag ook niet meer. Enzovoort. Dus ja, het is een rare wereld. Maar het eenheidsstreven buiten het evangelie, buiten Christus om, is per definitie, onthoud die uitdrukking, is per definitie van de duivel. En het systeem wordt aangeduid met de naam Babel. En Babel wordt vertaald via het Hebreeuws met verwarring. Maar noem nou eens een ander woord voor verwarring. Dooreenwerping. En wat is dat ook alweer in het Grieks? Diabolo. 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 Welke? Diabolo. Oh. Klemtoon, uit om maar weer. Maar dat is wat het is. Je komt bij de duivel uit. Het is niet zo moeilijk allemaal te volgen. Die wil wel een wereldrijk, de mensheid verenigen. Die wil ook wel vrede hebben over alle volkeren enzovoort. Vindt hij prima in zijn rijk. Wat moet hij met oorlog in zijn rijk? Iedereen wil vrede in zijn rijk, de duivel ook. Als Christus dan maar buiten is. Dat is het verhaal. True. Natuurlijk komt de vrede, natuurlijk komt de wereld onder één hoofd te staan. En zal alles wat in de hemel is en wat op aarde is onder één hoofd worden samengebracht. Tamelijk letterlijk naar Efeze hoofdstuk 1. Maar dat hoofd is dan wel Christus, uiteraard. Zo moet het gaan. En dit Babel, ja, dit zal vallen. En daarom heet het ook een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onreine hatelijke vogelten. Dit vers hebben we vorige keer trouwens ook al aangehaald, zover waren we al. Maar waar het maar om gaat is dat het allemaal uitdrukkingen zijn die wij kennen uit het Oude Testament. En het staat er in mijn Bijbel ook netjes onder afgedrukt. Enige verwijzingen naar het Oude Testament, zodat u ziet dat ik het ook niet bedacht heb. Maar dat is algemeen bekend. Maar dat betekent dat die profetieën in het Oude Testament, en die hebben we inmiddels allemaal doorgelezen overigens, dat die dus allemaal nog in de toekomst hun vervulling definitief moeten krijgen. Maar de koningen der aarde, vers 3, hebben met Babel gehoereerd. Hebben het aangelegd met Babel en Babel met hun. En onder koningen kun je ook gewoon verstaan koninkrijken. Want bij die koningen gaat het niet om de persoon in kwestie, maar gaat het om hun positie. Een functie, koninkrijken. De koninkrijken, de koningen der aarde, hebben met haar gehoereerd. Babel, het was dus meteen afgoderij. U begrijpt dat door die staat, hè? Dat is afgoderij. De streven naar wereldeenheid en naar een wereldregering buiten Christus om, buiten het evangelie om, heet van Gods wegen afgoderij. Het is namelijk het werk van Satan. Dat doet niet helpen. En er staat er nog bij, en de kooplieden der aarde zijn rijk geworden uit de kracht van haar weelde, van haar rijkdom. Dat is een moeilijk thema, nou ja, moeilijk, het is niet een moeilijk thema, maar in het algemeen, men is er allergisch voor, want je kan nog wel horen dat Babel staat voor wereldeenheid, een wereldrijk eigenlijk, Verenigde Naties of een Volkenbond of hoe het maar heet mag. En je kan ook nog horen dat het staat voor een religieuze eenheid. Je kan misschien nog net horen dat het gaat ook om een economische eenheid. Want ja, het is toch een welvarende stad. Dat staat hier, hier staat kooplieden, haar kooplieden, maar die worden ook nog weer genoemd in vers 11. Ze zijn nogal rijk, het ging ze voor de wind en wat het allemaal maar was. En dan zul je zeggen, maar daar is toch niks mis mee. En dan moet ik u zeggen, ja, want er is ook niks mis. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar er is wel iets fundamenteel mis in. Maar ja, dat mag je in, ook in onze samenleving eigenlijk niet hard roepen. Dat Babel is namelijk, voor zover wij weten, maar daar schijnt nooit iemand iets over te weten. Babel is, voor zover wij weten, ook de plaats waar men de rente heeft uitgevonden. Het Bijbelse woord daarvoor in de Statenvertaling is woeker. Dat klinkt iets negatiever, al iets met oederin klinkt altijd negatief, dat hoort ook zo. Dat zal ik u een andere keer uitleggen. Ja. Maar goed, dat is die grote oeklank, dus die van de diepte, van de afgrond. Ook als je een plat uitspreekt zoals wij, wij hebben het over een put enzovoort. Maar het is natuurlijk een put, dus een put is weer een zakje. Hoewel het ook een putje kan zijn. Groningen is hier, ben je? Een putje betaalt, putje. Dat is een afwijking van, maar eigenlijk is het een putje. De put is ook de buit. Dat is diep en groot. En je moet het ook maken met een grote klank. In je mondholte. En neusholte, wat voor holte je nog maar meer hebt. Maar goed, woeker. Dat klinkt meteen verkeerd. Dus hebben wij het woord rente voor in de plaats gezet. En nou schijnt het ineens toch weer wel te mogen. Maar ik moet u zeggen dat waar ik het over heb is dat simpele idee dat op de markt uw het komt dicht in de buurt. Het komt dicht in de buurt. Maar ik bedoelde gewoon de wereldmarkt als zodanig, eigenlijk de financiële markt, dat daar gehandeld wordt in geld en gespeculeerd wordt op geld. En bovendien denken wij allemaal, want het wordt ons elke dag wijsgemaakt, al was het maar via de radio, dat ons geld, ons kapitaal, dat moet groeien. Alsof het een plantje is wat we in een potje steken. En er zijn de mensen die zich aanbieden, want die komen dan wel voor je plantje zorgen. Lever het maar bij hun in, want dan hoef je daar geen zorgen over te maken, enzovoorts. En dit is bedrog. Dit is ordinair. Ordinair. En ik bedoel het in de lelijkste betekenis van het woord. Bedrog. Dit is misdadig volgens de Bijbel. Maar in onze samenleving, in onze economie, in onze cultuur is er geen ontkomen aan. Zelfs als je belasting niet op tijd betaald hebt, dan moet je er nog. Nou ja. Hè? Nou ja, over belasting moet ik het niet hebben. Het is. Dat kan na 1 mei pas weer. Hè? Dus de volgende keer als we weer zijn, hebben we het daar weer over. Maar. Zoiets. Maar dat is niet algemeen bekend, want het wordt. Er zijn natuurlijk dikke boeken geschreven over het idee dat het wel degelijk correct is dat geld iets op zou leveren. Gewoon, hier heb je een bedrag, dan leg je daar neer en dan kom je na een poosje terughalen en dan is het meer geworden. Dat gelooft niemand als je het zo zegt, maar je moet het ook anders zeggen natuurlijk. En dan geloven de mensen het wel. En daarom zijn daar dikke boeken over volgeschreven, dat het wel degelijk verantwoord is allemaal, enzovoorts. En die boeken worden vooral geschreven en gesponsord, door degene die via dit systeem zelf rijk worden. Maar het is nog altijd door list en bedrog, want geld groeit niet. Wij hebben dat trouwens al van onze ouders geleerd. Want die hadden geen boom in de tuin waaraan het geld groeide. En het groeide zelfs niet op hun rug. Nee. Dus ja, het is ook flauwekul. Als het toch meer geworden is, na verloop van tijd, als je het terug gaat halen, dan kan dat alleen maar omdat anderen er wat bij hebben moeten leggen en die hebben daarvoor moeten werken. Want geld ontstaat alleen door arbeid. Dat is bladzij 3 van deel 1 van het handboek voor economie voor beginners. Dat weet ik zeker, want nou ja, laat me zitten. Ze hebben mij verteld, materialen zijn gratis, grondstoffen zijn gratis. Hoezo? Die zijn gewoon gratis. En als het toch wat kost, kost het de arbeid om het te produceren. Gas zit in de grond, dat is gratis, je moet het er alleen nog uithalen. Dat kost een boel geld. En tegenwoordig betalen we geld ook om het er weer in te stoppen. Het schijnt dan weer andere gas te zijn, maar nou ja, noem maar op. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is een simpele idee dat rente, dat kan niet, omdat geld is niet een waardevol ding in zichzelf. Dat is het namelijk ook echt niet. Bij ons al helemaal niet, want vroeger had je nog goud en zilver. Dan zou je nog zeggen, het is waardevol in zichzelf. Maar dat is goud en zilver. Maar gewoon geld, zoals wij hebben, ja, dat is van... Ze zeggen vroeger, de baas en belt, zijn geld is niet van blik. Maar dat klopte niet hoor. Het was in mijn jeugd al van blik. Echt wel. En tegenwoordig is het van papier nog net. Want binnen zeer afzienbare tijd is het ook niet meer van papier. Is het absoluut alleen virtueel.
Bitcoins zijn.
En dat schijnt dan toch wat waard te zijn. En wij laten ons dat nog wijsmaken ook. Het is volstrekt bespottelijk. Maar goed. En dan wordt het geacht ook nog te groeien. In de Bijbel wordt het vragen van rente, maar ook het geven van rente, beschouwd als een doodzonde. Het wordt bij gelegenheid genoemd in één adem met moord. En natuurlijk met diefstal, want dat is wat het is. Ja, staat in de Bijbel. Vandaar dat er hele volkstammen zijn, hele volken bedoelde ik eigenlijk in de wereld, waarin het geven of nemen van rente dus ook inderdaad absoluut verboden is. En onder de islam officieel mag het ook niet. En onder het jodendom mag het ook niet. En onder het christendom mocht het ook niet tot een paar honderd jaar geleden. Want dan vonden ze in Rome, dat was nog voor de reformatie, vonden ze in Rome uit dat ze daar ook schathemeltje rijk van konden worden. Dus dan heeft de kerk het alsnog toegestaan, enigszins. En toen hebben ze het verschil uitgevonden tussen rente en woeker. Maar 20% rente was heel gewoon. Dat bleek later toch wel heel problematisch te zijn, omdat het in de praktijk natuurlijk niet opgebracht kon worden. Dus die normen zijn verlaagd en die worden in onze dagen nog steeds verlaagd. Vandaar dat als je geld naar de bank brengt, dan moet je nog toebetalen ook, geloof ik.
Dat zal het doen, hè?
Wij moeten toebetalen, zij niet hoor, zij betalen nooit toe. Maar toch wel. Maar het is een waanidee. Ik zal je wat anders zeggen. Voor zover het toch schijnt te werken. Ik zei voor zover het toch schijnt te werken. Nou ja, oké. In die omstandigheden waar het toch schijnt te werken, want hier en daar schijnt het te werken. Is dat alleen omdat er een groeimarkt is. Zodat men zijn omzet kan verhogen, jaar in, jaar uit. En dan wordt het geïnvesteerde kapitaal daarmee ook groter. Ik praat langzaam, want ik vertel het u maar één keer. Zo werkt dat. Dat lijkt te werken. Je kunt steeds meer afzetten, want de markt groeit. Maar dat is gewoon het piramidespel wat door de wet verboden is, hoor. Die groeit ook, en totdat die ploft. Namelijk de concurrenten, want dan is er geen groei meer. Je hebt iedereen gehad. Je kan wel stofzuigers gaan verkopen, maar als iedereen zo'n ding heeft... Let op, als iedereen zo'n ding heeft, wat dan?
Dan maak je ze zo dat ze snel een stuk gaan.
Dan moet je... Dat is een optie. Dat is een optie. En de andere optie is, dan moet je er twee hebben. Zoals Connie Stewart. Was Connie Stewart? Connie Stewart zong dat toch?
Kapitein bij de Kringman.
is dit of dat ook een statussymbool? Zo ja. Oh. Geef mij er twee. Wat hij toen deed, eindigde dus ook dat ze twee mannen had en zo. Maar ja, dan moet iedereen er twee. En toen moesten we allemaal een auto. En toen iedereen een auto had, ja, dat is een beetje vervelend voor de groeimarkt van de automobielindustrie. Dus dan moet iedereen er twee. Of dan moet meneer en mevrouw elk een auto natuurlijk. Dat helpt ook, want dan kunnen ze allebei naar hun werk rijden. Want zo hou je de markt ook groeiende. Nog meer mensen aan het werk. Binnen afzienbare tijd krijgen we dus weer kinderarbeid. Dat kan niet missen. Met alle vrouwen werken ook al verplicht. Ze moeten ook wel, want er zorgt de belasting wel voor. Zo werkt het. Ik spot er echt niet mee. Zo werkt het. Men moet die markt groeiende houden. Toen heeft men dus ook de reclamebureaus uitgevonden. Daar worden we elke dag overal waar we komen en kijken, luisteren en zien, worden we overspoeld met reclame. Televisie kijken is geen bal meer aan. Je zit allemaal naar diezelfde reclames te kijken. Toen hebben we uitgevonden, dan gaan we toch op YouTube kijken of waar dan ook, op de computers. En toen was er natuurlijk iemand die zei, hé, dat zullen we ook even volstoppen, kunnen we ook nog reclame maken. En als je één keer zoekt naar waar je een mooi paar schoenen kunt kopen, krijgt u nog maandenlang allerlei mails van, dat is echt waar. En ik zei schoenen, maar nou, toch maar. Maar je wordt er wel van. Want die markt moet groeien. Daar is al die reclame voor. En dan kunnen ze in de sport vinden ze dat weer leuk. Want die moeten dan ook. Die lopen ook te voetballen met reclameborden op hun rug en op hun buik en op hun broek en zo. Het is een beetje gênant af te zien, zo'n wielrenner. Dan kijk je mensen in achterste. Want dat, ja, sorry. Het is nog geen gezicht. Maar goed. Het is ook geen gezicht. Want dat zit achter een zonnebril van zodanige vorm dat iedereen zich afvraagt, wat voor merk zonnebril is dat? En dat was ook de bedoeling. Want ook daar worden ze voor betaald. En dan moeten wij net zo'n zonnebril. Maar je kijkt zo'n man op zijn achterste en daar staat er ook een of andere tekst op. Niet uit de Bijbel natuurlijk, maar... Ik vind het echt. En waarom is dat? Omdat de markt moet groeien. Maar goed, omdat de economie moet groeien. Hebben we wel eens gelet? Als de EMI, als een delen ze ons mee dat de economie groeit, hoe weten ze dat? Doordat de prijzen stijgen. Denk u nou niet na daarover? De economie groeit. Hoe weten we? De huizenprijzen gaan omhoog. De economie groeit. Wat betekent dat? Dat je geld minder waard wordt. Waarom wordt je geld minder waard? Omdat je hebt 100 euro weggebracht, maar je wil het met rente terug. Dus die 100 euro krijg je terug, maar het heet dan 105 euro. Is dat hetzelfde? Ja, dat is hetzelfde. Volstrekt hetzelfde. Alleen de cijfertjes zijn anders geworden. Nou denk je dat je 5% winst hebt gemaakt. Maar dat is niet zo. Het is hetzelfde gebleven en over die 5% moet je bovendien ook belasting betalen. Dus in werkelijkheid heb je verloren. Als de prijzen stijgen, ja nee, je geld wordt minder waard. En dat moet, want anders kan die rente niet betaald worden. Dat is gewoon zo, het is heel simpel. Maar ze hebben dat weggeredeneerd en omzeild enzovoort. Omdat, ja, men wil niet toegeven dat we in een economisch systeem leven waarbij we constant worden afgezet. En met name door de overheid natuurlijk. Dus echt waar. Wij leven erin. Ja, ik zou het niet weten. Je kunt er niks aan doen. Je kunt er niet uit. Het is niet te doen. Dus ja. Maar in de Bijbel wordt dat zwaar aangerekend. Als een van de grootste misdaden die er is. Omdat het aanslag is op iemand zijn statische bezit. Hij heeft ergens voor gewerkt, hij heeft bezit verworven of gekregen, maar dan is het ook zijn bezit. En dan zakt dat vanzelf in waarde. Hetzij doordat er belasting over betaald moet worden, want belasting over bezit is in de Bijbel ook verboden. Belasting over inkomsten niet. Een deel van wat inkomt wordt meteen omgezet door inkomsten naar de overheid. Maar als je één keer iets hebt en je moet er belasting over betalen, betekent het vaak dat je de bezit dus niet kunt handhaven, want je moet ervan betalen. Het wordt dus minder en minder waard. En gewoon je geld, ook als je contant geld hebt, wat trouwens verboden is. Nou ja, tot een bepaald bedrag mag je wat in huis hebben. En als je meer geld in huis hebt, dan dat is verboden bij de wet. Vandaar dat de politie huiszoeking doet, dan zoeken ze ook altijd naar contant geld, want dat is een misdrijf. Zeg maar, het ligt niet, het is geen grap, het is serieus. Ik weet niet meer wat het maximum is, maar het is heel laag hoor. Nou, ik heb wat tegenstrijdige berichten, dus ik weet geen zuiver cijfer. Maar het komt nauwelijks aan de drie nulletjes hoor.
Allemaal in de oude sokken, ik vertrouw de banken niet.
Ja, maar dat mag niet. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Je mag geen contant geld hebben, want daar hebben ze dan weer geen zicht op. Dus ze moeten daar van plukken. En contant geld, ja, dat kun je verstoppen. En ze zit niet ergens in de administratie. Althans niet in een waar de overheid zicht op heeft, tenzij je weer een kasboek bijhoudt op je computer. Maar ja, dat...
Het is nog geen kasboek. Die houdt het zelf bij. Nou, die vink was er toch mee begonnen, met een tientje. Al dat geld was toen bekend.
Ja, dat was toen. Na de oorlog hebben ze dus in één klap alle contant geld afgeschaft. Zodat al die lui die stiekem rijk waren geworden door zwarte handel in de oorlog, die waren hun vermogen kwijt. Met één klap. En toen kregen ze van meneer Liefdink, was de minister van Financiën, kregen ze allemaal een tientje, contant geld. Ja.
Voor de tien?
Nou ja, af en toe grijpt men zo in. En de laatste keer dat ze ons belazerd hebben, grof, dat is bij de invoering van de euro. Want dat is een inflatie geweest van dikke 50% hoor, in één klap. Die hebben ze ons door de neus geboord. En sindsdien kunnen we weer groeien. Zo werkt het. Ja. Maar dat komt allemaal door het Babylonisch systeem. Het is een historisch feit. Het is een historisch feit. Dat rente een Babylonisch beginsel is. Dat is in Babel uitgevonden. Boze tongen beweren zelfs dat het door de Joden is uitgevonden. In hun Babylonische ballingschap. Want ze waren niet in het land. Ze waren in ballingschap. En buiten het land hoeven ze zich niet aan hun Joodse wetten te houden. En volgens de Joodse wetten mogen ze geen rente vragen of geven. Maar in het buitenland, en dus in de ballingschap, wel naar hun maatstaven. En dat is in Babel dus ingevoerd en daarna ook zo gebleven. Het heet een Babylonisch systeem. Dat is bekend. Ongeacht of het door de Joden geïntroduceerd is, want dat weet ik ook niet echt natuurlijk. Maar dat het uit Babel komt, ja. En dat niet alleen het christendom, maar ook de islam zich daartegen teweer gesteld heeft in de loop der eeuwen is ook zo. Maar uiteindelijk is van overheidswegen daar is het geaccepteerd geworden, omdat die overheid zelf een kans zag om zich te verrijken. Want dat is wat overheden doen. Kansen zoeken om zich te verrijken. Daar gaan ze vanzelf aan kapot. Want, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, wat ze in de tijd gedaan hebben, is een grote greep gedaan in de pensioenpotten, in de verzekeringskapitaal dus. En nu lopen ze te zeggen van ja, maar die potten die zijn te gering, die zijn te leeg, dan kunnen straks kunnen de pensioenen niet betalen. De overheid zelf heeft er gewoon uitgestolen in de tijd. Dat weet ook iedereen, maar ja. Maar de overheid is onaantastbaar, daar kun je niks tegen beginnen. Die heeft bovendien de macht van het zwaard. En die hebben belang bij al dit soort zaken hoor. Hoe dan ook. En hoe dat werkt, ja, dat weet ik. De duivel weet hoe dat werkt, ik weet het niet. Maar dat het een moordend systeem is, jazeker. En bij de bestudering van de Bijbel kom je die dingen allemaal uitgebreid tegen. Niet alleen de sociale wetten, maar ook economische wetten. Die weliswaar niet al te uitgebreid zijn, maar wel heel fundamenteel. Nou ja. Dat is een onderwerp apart. Daar heb ik trouwens ook wel eens over gesproken. Toen maar. Daar is ook wel eens over geschreven, maar dat is nooit populair geworden natuurlijk. over dit beginsel, die Bijbelse wetgeving, en over de ellende van rente. Er is ook een groepering, ook in Nederland, die propageert de afschaffing van rente uit ons economisch systeem. Maar die zijn onbekend, die krijgen geen poot aan de grond. Dat doen ze ook buiten de Bijbel om trouwens hoor. Gewoon omdat ook buiten de Bijbel om duidelijk moet zijn, geld groeit nou eenmaal niet. Dus alles wat uitgaat gebaseerd is op groei van geld. En het idee van rente berust op groei van geld. Ja, dat is misdadig. Het is een aantasting van iemands bezit. En als het toch groeit, de schijn wordt gewekt dat het groeit, dan is dat inflatie. Dus niks anders dan inflatie. En inflatie is diefstal van degene die dat kapitaal hebben, die geld hebben. Uiteraard. Daar zit het probleem. Het teert in vanzelf dus. Door dat systeem. Vandaar dat in de Bijbel bepaalde prijzen worden vastgesteld. Dat hadden wij vroeger ook. Vroeger hadden wij, dat is ook lang geleden, de norm van, hoe heet dat, de goudstandaard was dat. Die is inmiddels helemaal over heel de wereld afgeschaft. De standaard. Goud, dat is nog altijd een goed ding om geld in te bewaren. Omdat het niet aan inflatie en dat soort dingen onderhevig is. Hooguit aan schommelingen in de markt. Maar dat is minder. Maar dat is tamelijk vast. Maar de goudstandaard, dat wil zeggen de waarde van de munt, gekoppeld aan de waarde van goud, dat is lang zo geweest. Dat is ook niet meer zo. Men heeft er alles aan gedaan om de munt vloeibaar te maken. En in ons Europese systeem en ook in onze euro is een vloeibaar middel. Dan wordt de stijgers wel betaald moet worden, geldgebrek en zo weet ik wat. Dan zetten ze die machines weer even aan. En dan krat je eronder en dan vloep, 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 vloep. Ja, zo doen ze dat. Al die miljarden die naar Griekenland gingen enzovoort. Dat is flauwekul hoor. Dat is alleen een rekensommetje. Maar de grote staatsschuld van Amerika, die belachelijk is, zo groot. Dat is ook maar onzin. Dat is maar papier. Nee, nog niet eens. Het is virtueel. Dat is gewoon cijfertjes in de computer. Nou ja, heb ik nou voldoende gezegd of niet? Het is Babel. Ook dat heet Babel. En in de Bijbel wordt dat meegenomen als over Babel gesproken wordt. Het is niet alleen politiek, het is ook religie, maar het is ook economie. En al die dingen, die drie dingen, beroven het individu van zijn vrijheid. De politiek doet dat. De religie doet dat. En de economie doet dat ook. Neemt ons gevangen. Want ja. Vrijheid, dat is. U weet nog hoe het is met vrijheid. Het staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Vrijheid is de vrijheid van het individu. En heeft rechtstreeks van doen met de verantwoordelijkheid van de individuele mens. En als er niet voor gevochten wordt, raakt de individuele mens altijd zijn vrijheid kwijt. Hij moet er altijd voor vechten. Dat is de geschiedenis van het mensdom, van de mensheid. Want als hij niet opkomt voor zijn eigen vrijheid, dan wordt hij ingepakt in een machtsblok, in een systeem van overheidswegen. Of dat de staat heet, of de kerk, de religie, of de economie. Financieel, materieel. Ja, dat maakt niet uit, het is altijd hetzelfde systeem. En je moet er uit handen van zien te blijven. Dan heb ik het medisch systeem nog niet eens genoemd, omdat het van recente datum is. Dat is er ook zo een. Langzamerhand komt hij ook breed op. Met allerlei verplichtingen tegenover de Nou, de verzekeraar natuurlijk, maar het hele gezondheidssysteem en het dossier en wat er allemaal bij hoort. En dat je op tijd begon met de tandarts, dat je 2 keer per jaar naar de tandarts moest. Anders was je je verzekering kwijt, vroeger, uit het ziekenfonds. Maar dat is al heel lang geleden, want de tandarts zit sowieso al niet meer in het ziekenfonds natuurlijk. Kun je apart tegen verzekeren, maar je moet om de zoveel tijd. Dat al, het neem je. En ook als je het niet doet, je moet gewoon betalen tegenwoordig aan de overheid. De overheid gaat daarover. Gezondheidszorgpremie, enzovoort. Verplicht voor iedereen, enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. En dan kun je wel argumenteren, het is toch mooi als er ergens daarboven iemand is die voor je zorgt. Dan moet ik u zeggen, ja, als dat de Heer is, heb ik er vrede mee. Als de duivel is, niet.
Ja.
Maar sommige mensen vinden het wel best, hoor. Die zeggen, laat de overheid er maar uitzoeken. Zal mijn tijd wel duren. Maar ja, die mensen waarschuw ik nu ook en zeg, het kan wel zo wezen, maar de verantwoordelijkheid voor uw leven ligt niet bij de overheid. Ligt bij uzelf. En naar de Heer toe, al helemaal. Zo is dat, ja. En dus gaat uit van Babel. Hoe ver dat kan, weet ik ook niet. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar het helpt al door vast te stellen dat die wereld de onze niet is en dat het een duivels systeem is. Zal ik nog wat anders vertellen? Dat komt omdat het bij mij bovenop ligt. Ik loop al dagen, vele dagen, met het lied in gedachten. Ik wandel in het licht met Jezus. Daar is een goede reden voor. De reden is dat een van die 2 zingende zusjes die het lied hebben populair gemaakt, is vorige week overleden. Gisteren heb ik moeten spreken op de begrafenis. En dan kom je toch bij dat lied uit, hè. Ik wandel in het licht met Jezus onder vrolijke ukuleleklanken. Nou goed. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Ik wandel in het licht. Het zou niks betekenen namelijk, als het niet betekende dat de wereld in duisternis is. Vinden die mensen niet leuk als je dat zegt? Ook het begrafenis niet. Ik geloof ook niet dat ik het gezegd heb, of wel? Nou ja, ik weet niet meer wat ik allemaal gezegd heb. Ik heb het alweer verdrongen. Maar toen maar. Maar dat is het wel. De wereld is in duisternis omdat ze de duisternis, heb ik maar gezegd, geloof ik, dat ze de duisternis liever gehad hebben dan het licht, maar de werken waren boos en al dat soort dingen meer. En wij christenen, wij gelovigen worden althans geacht te wandelen in het licht. En misschien ook wel om dat te zingen, eventueel. Nou ja. Dat is de situatie van de wereld. En niet hier en daar een beetje. Niet alleen maar, ze kennen de Heer niet. Ze leven in een systeem. Ze zijn gebonden in een systeem van de duivel. Een duivelsysteem. Op alle aspecten van het leven. Wij worden geacht godsdienstige mensen te zijn en ons daar dus niet mee te bemoeien. Want er moet scheiding zijn tussen de politiek en de godsdienst. Men noemt het tussen de staat en kerk. Maar ik heb bij die woorden, dat beginsel ook altijd mijn twijfels. Ik ben blij dat de overheid zich niet bemoeit met onze bijeenkomsten. Dat is tamelijk uitzonderlijk. Want in de meeste landen, maar ik kan niet zomaar samenkomen met een man of 10. Nou ja, we zijn met meer dan 10, voor alle duidelijkheid. Maar De verbod op samenscholing, je moet er een vergunning voor aanvragen. En dan komt de politie kijken wat je aan het doen bent, eventueel. Als je die vergunning al hebt. Daar gaat het wel weer naartoe, hoor. Je wil niet weten wat voor moeite het ons kost om hier en daar een tent neer te zetten. Dat wordt met de dag problematischer. En met smoesjes, en daarom valt er ook nooit over te spreken, met te onderhandelen. Zo van, ja, maar als we nou zorgen, dat is het punt niet. Ze willen gewoon niet dat je iets een christelijk getuigenis komt afgeven zonder dat je dat achter gesloten deuren doet. Dat moet, want in de tent, ja, dat is tamelijk open natuurlijk. Dat willen ze echt niet, maar dat zeggen ze niet, want dat mag niet. Dat mogen ze ook niet zeggen. Dus dan krijg je, ja, dan krijg je vragen als: hoeveel gewicht kan één tentpaal dragen? Hoeveel kilo kun je trekken aan een tentharing voordat hij de grond uitkomt? En wat staat er in de voorschriften van de tent, wat voor grondsoort hij geplaatst mag worden? Of het wel in de geestgronden mag? Nou, het lijkt me wel, denk ik altijd. Ja. Hè? Of toch in de stof der aardbodem. Nou ja, dat weet ik niet, maar ze willen dat eigenlijk niet. Maar toen maar weer. Maar de wereld is in duisternis, dat is wat aan de hand is. En wij zouden ons dat realiseren. Wij horen daar niet bij, wij zijn daar uitgetrokken. En ook al kunnen wij ons niet echt distancieren van allerlei zaken die in de wereld gangbaar zijn, waaronder dit economisch systeem dus, dan nog is het goed dat we ons realiseren wat voor systeem het eigenlijk is. En daarom mag je blij zijn dat wij leven uit de rijkdom van Gods genade, dag in dag uit. Dat is het. Zie? Nou goed. En voor de rest, ach, dan is ineens hoofdstuk 18 van Openbaring een prettig hoofdstuk. Dat wil zeggen, Babel zal vallen. Gaat ooit een keer verkeerd. Dat wil zeggen definitief. Want onderweg gaat het natuurlijk toch een paar keer verkeerd. Want we hebben natuurlijk, hoe heette dat ook alweer? De malaise in de 1929, 1930.
De crisis,
hoe noemen ze dat? Ja, het heeft allerlei namen. Toen is Wall Street ontplofte, heette dat. Ja, en het was niet de Amsterdamse balletjes, maar het heet wel zo. Wall Street. Van de Wal, ja, nee, maar dit is een Nederlandse afkomst, die naam. New York, Wall Street, ontplofte. En we hebben daarna nog wel een paar keren gehad dat er iets dat helemaal misging. Ik sprak trouwens heel kort geleden nog iemand waarvan ik dacht dat hij al lang in retraite was, aan het rentenieren. Hij zei, nee, ik heb wat tegenslag gehad, dus ik ben weer een poosje aan het werk. En dan weet je hoe het zit dus, hè. Verkeerd belegd. Verkeerd belegd. En ik heb het niet over de pindakaas. Nee. Verkeerd belegd. En ik ken er meerdere trouwens bij nader inzien die het overkwam. Want ja, dan voelen ze zich toch echt belazerd. En dat is ook zo. Ze zijn er ingetrapt en ze werden de klos. En zij moeten betalen voor al die anderen die misschien dan toch wat winst in hun zak steken. Nou, al die anderen, die enkeling. Want zo gaat het. Nou, ik wil daar verder niet meer over spreken. Het systeem van rente is heel gemakkelijk. Het betekent dat geldstromen altijd gaan naar de kant waar het niet nodig is. Per definitie. Want als jij geld nodig hebt, dan moet je het lenen en daarop extra betalen. Je leent het van mensen die het hebben. Van de instelling, maar van mensen. Het zijn mensen. Van mensen die het hebben. En je moet daarvoor betalen. Rente. Aan lui die het niet nodig hebben. Want als ze het nodig hadden, hadden ze jou de geld niet geleend. Het is per definitie zo dat geld stroomt naar de grote hoop. Dus als je nou echt een socialist bent enzovoort, en wat wil doen aan de wat meer gelijke verdeling van het kapitaal, van het geld enzovoort, moet je beginnen met die rente af te schaffen. Niet af te schaffen, gewoon zwaar te verbieden. Als een van de grootste misdaden. Want dat is wat het is. Heb je dat? Denk er maar over na. Nou, het is echt waar, geld stroomt altijd naar de grote hoop. En daarom is het een moordend iets. houdt het de mensen onder druk en moeten wij allemaal hard werken. U weet, onschuldige mensen zijn altijd hardwerkend. En u weet
ja,
nou waarom. Dat weet u toch? Ja. Blendende percelen staan altijd in brand, dat weet u. En, ja, dat is zo. En hardwerkende mensen zijn. Onschuldige mensen zijn altijd hardwerkend. Maar die zijn de schuld. Ze moeten ook hard werken. Want zij moeten niet alleen hun eigen inkomsten opbrengen. Maar ook van al die anderen. Enzovoort. In de. Al wat daarboven zit. Dat is per definitie. En ik ben geen socialist hoor. Echt niet. Ik ben niet een. Absoluut niks. Ik ben op 1 mei geboren. Maar mijn moeder heeft zich altijd verontschuldigd. Dat ze eigenlijk. Hadden moeten opgeven dat ik 30 april geboren was. Want het zat hem in de verschuiving van de tijd en de zomertijd en de midden-Europese tijd. Nog net in de oorlog door de Duitsers. En als je het terugrekent, de zonnetijd, ben ik inderdaad op 30 april geboren. Dus ze hebben zich een leven lang verontschuldigd naar mij. Sorry, want 1 mei. Helaas. Maar dat is het enige rode aan mij ook dan verder. Ik ben daar niet van. Maar. Ik ben wel van de Bijbel. Dat wil zeggen, ik ben wel van. Dat hoort niet zo. Dit is een misdadig systeem.
Zo ga je niet
naar elkaar. Ja. Nee, en het communisme werkt ook niet, omdat de verantwoordelijkheid daar nog steeds ligt bij de overheid en niet bij de individuele mens. Daarom werkt dat ook niet. Maar er zijn zoveel dingen. Als je de Heer niet kent. Komt het niet goed. En in onze bedeling komt het per definitie niet goed. Want in onze bedeling komt dat koninkrijk van God niet op aarde, is van tevoren aangekondigd. In onze bedeling hebben wij slechts van doen met enkelingen. Zoals u en ik, hoop ik dan maar. Hè? Enkelingen, een gelovig overblijfsel enzovoort. En blijft de wereld in duisternis. En wij. Zouden wandelen in het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Deze was met dank en 1 Johannes 1 vers 7 dan wel 2 Korinthe 4 vers 4. Kortom, Babel, het is een stad daar ergens in het tegenwoordige Irak. Maar het beginsel van Babel. Is en wordt uitgebreid over heel de wereld. Maar het levert als resultaat de ondergang van het hele systeem. Het kan namelijk niet bestaan. In zichzelf. Dan proberen we terug te gaan naar Openbaring hoofdstuk 18. Vers 3. We waren blijven steken bij de kooplieden der aarde. Die rijk zijn geworden uit de kracht. Haar wilde. Ik weet niet of ik het vertellen mag. Maar de kracht haar wilde. Duidt op de voorgevel. De kracht haar wilde. Zij wordt geacht grote borsten te hebben. Dat noemen wij in het Nederlands nog steeds zo hoor. Iemand met een weelderig voorkomen, dat zo heet dat. Dat is waar de term op doelt. En dat gebeurt altijd op eufemistische wijze. Hier dus ook. En ik hoorde een stem uit de hemel. Nog een stem, een andere stem. Nog een stem. Ik hoorde nog een stem uit de hemel zeggende. Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt. En opdat gij dus van haar plagen niet ontvangt. En die plagen, dat duidt op de ondergang uiteraard van Babel. Deze woorden zijn natuurlijk in de loop der eeuwen onder allerlei omstandigheden gebruikt. En niet alleen letterlijk, maar vooral overdrachtelijk. Waarbij altijd de discussie gestaan heeft wat men onder Babel dan moest verstaan. Maar als men vond dat u ergens uit moest gaan, dan werd waar u uit moest gaan aangeduid als Babel. Dat zou dus de bioscoop geweest kunnen zijn. Dan wel het winkelcentrum in Den Haag. Dat heet Babylon. Er staat er met grote letters op. Ja. Dus jij kan het niet missen. Maar goed. Maar wat het ook maar was. En ik ben afkomstig uit de vergaderingen van gelovigen, heet dat. Dat u niet denkt dat het ergens anders van was. Dat was van gelovigen. Maar die vergaderingen van gelovigen zijn ontstaan vanuit het idee dat de kerk zijn de, smal genomen, de Anglicaanse kerk. Dat komt uit Engeland. De Plymouth Brethren, ja. Maar daar zijn de gedachte dat de kerk, in brede verband elk kerkelijk instituut, niet anders is dan Babel. En dat je er dus uit moest gaan. Het heeft de kern van waarheid, het is ook twijfelachtig, want dan betekent het dat als je officiële statuten hebt, dan ben je Babel. Maar als je die statuten dus officieel niet hebt, dan ben je ineens niet meer Babel. Dat lijkt mij ook wat korter de bocht. Maar dat is het dilemma altijd van dit soort ideeën. Want het is toch een vorm van wetticisme. Ik ben zo trouwens ook niet opgegroeid. Ik ben opgegroeid, waarschijnlijk opgevoed. Niet met het idee dat de kerk Babel was. Maar of wij dan wel echt van de vergaderingen waren. Dat... Ik heb zelfs achteraf, ik moet het later eens navragen, maar ik heb zelfs achteraf de indruk dat mijn vader en mijn moeder daar verschillend over dachten. Maar dan weet ik niet helemaal zeker hoe dat zit. Maar ik ben opgegroeid met het idee, kerkelijke instituten komen in de Bijbel niet voor, dus ik hoef er verder ook geen rekening mee te houden. Maar ook dus niet met het idee, daar moet je uit of moet je in. Of zo. En dat weet ik zeker, omdat mijn vader bij gelegenheid rustig samenwerkte met plaatselijke kerkgenootschappen. Het zij in Bodegraven zelf, wat moeilijker lag. Maar het is altijd zo met profeten in hun eigen vaderland. En ja, of waar ook ter West-Friesland. Of waar hij maar kwam met zijn tent dan. Nou, ik geloof niet West-Friesland zoveel, maar als er samengewerkt kon worden met anderen, graag, daar was hij een groot voorstander van in de praktijk. Dat heeft hem ook wat nadelen opgeleverd. Maar ja, dat bleek te laat te zijn, laat ik het zo zeggen dan, heel voorzichtig. Maar dat zei hij dan, je moet wel met die mensen samenwerken. Ja, maar in de vergaderingen officieel vonden ze niet dat je dat moest hoor. Dus dat lag toch wat moeizaam. Maar dat is het hele idee. Dat je tegen menselijke dingen aanloopt en moet je die dan. Moet je daarin op laten sluiten of moet je er tegen vechten of wat moet je ermee? En naar mijn opvatting, en ik denk ik weet zeker, dat was ook die van mijn vader. Je moet je daar niks van aantrekken. Als je mensen kunt meekrijgen die mee willen doen om getuigen van Christus te zijn. En willen meewerken aan de prediking van het evangelie. Dan doe je dat toch, doe je dat samen. En ik vind dat ook, ja. En of het de wereld is of niet, ach. Ja. Ik ben ook van mening, en dat is ook ervaring, ook uit een lang verleden, dat het ook andersom gaat. Hè? Dat wil zeggen, mocht Babel in ons midden zich bevinden, dan na verloop van tijd verdwijnt Babel wel uit ons midden, hoor. Het zij, ze nemen zelf de kuierlatten. Dat is goed Amsterdams, toch, of niet? Ze gaan er vanzelf wel vandoor. Of de Heer neemt ze weg. En soms is dat hetzelfde. Ik bedoel, de Heer neemt ze weg. Stuurt ze weg. Zo of zo. Horizontaal of verticaal. Nee, dat ben ik serieus hoor. Ik zeg het laconiek, maar ja. doe er ook maar niet dramatisch over.
Wil je dan op die man die in die koningszaal zit?
Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dat is er een voorbeeld van, ja. Het is natuurlijk, kijk, even los van de hele Openbaring 18. Kerkelijke instituten zijn ontstaan en bestaan en worden in stand gehouden om te kunnen bepalen wie er wel naar binnen mag en wie niet. En wie er wel zijn belasting moet betalen, kerkelijke belasting, en wie niet. En wie onder de kerkelijk recht valt en wie er wel begraven mag worden in de kerk. Dat mag al lang niet meer, maar vroeger wel. Of buiten de kerk, op de kerkhof. En in gewijde grond of niet in gewijde grond. Dat is de Rooms-Katholieke variant. En dat soort dingen mee. Daar was het voor. Vandaar dat men in de reformatie direct weer een geloofsbelijdenis heeft opgesteld. Om te kunnen vaststellen wie erbij hoort en wie niet. En toen heeft men ook het idee van belijdenis doen uitgevonden. Dan moest je de kerkelijke, nee, niet je geloofbelijdenis, dat noemt men abusievelijk zo. Je moest de kerkelijke leer onderschrijven. En als je dat dan deed, dan hoorde je bij de kerk. En of je het geloofde, dat is een ander verhaal. Dat kan toch niemand controleren. Maar het is gewoon dat je trouw belooft aan het kerkelijk systeem. Waar je eventueel dus uitgegooid kan worden, ook weer. Als je er niet aan houdt, dan word je onder curatele gesteld, dan wel in de ban gedaan, of hoe dat maar heten mag. Hebben jullie dat nog? Dit verzin ik niet, dit is historisch. Daarom bestaat dat. En ik weet het zeker, want ooit was ik verbonden aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. En daar moesten de studenten ook onderwezen worden in gemeenteopbouw. Want dat moest je toch, als je afgestudeerd was, zal ik maar zeggen, met de Bijbel in de hand. En dan moest je gaan preken of zo. En dan, ik weet niet wat je dan doet. Ja. Sommigen gingen daarna dansen of met vlaggen zwaaien. Of platen achterstevoren draaien, of heen en weer draaien, of weet zoiets ook alweer. Ja, jij weet het. Ja, goed. Dat doen ze dan christelijk en dan komen ook mensen tot geloof door, naar het schijnt, hebben ze mij verzekerd.
Verzekerd?
Ja, hebben ze mij verzekerd, dat is, weet ik veel. Maar die mensen moet je dan bij elkaar brengen in één gemeente. En hoe krijg je dat dan bij die mensen zodanig dat ze zich bewust zijn dat ze ergens bij horen? Nou, dan moet je gewoon statuten maken en dan moeten ze die ondertekenen enzovoort. En er zijn hier de statuten, zei de man, wiens naam ik niet zal noemen. En die kan er met zo'n pak papier, ik overdrijf niet. Helaas, ik heb het ooit uitgeleend en nooit meer teruggekregen. Dat betreur ik nog steeds, want niet dat het waardevol was, maar ik had het u kunnen bewijzen. Laat het in. Zo'n pak statuten. Evangelisch, hè? Buiten de kerk om, voor als je in een plaatselijke evangelische of wat voor gemeente wil sturen, zijn hier de statuten. Er is allemaal over nagedacht, enzovoorts. En de man die het geschreven had, die wilde daar dan wel les in komen geven, Arizon van een uurloon van, enzovoorts. Maar goed. Maar dat achtervolgt de mensen altijd, en hoeveel vergaderingen die dus geen statuten hebben, zijn later omgezet in baptistengemeenten met statuten. En daarna ondergebracht in de Unie van Vrije Baptistengemeenten.
Heel vrij.
Dat heet geen Unie, denk ik, maar een bond van Vrije Baptisten en Vrije Baptistengemeenten en Baptistengemeenten die niet lid zijn van de Unie. Want de Unie van Baptistengemeenten is lid van de Wereldraad van Kerken. En dat werd dan toch wel een beetje erg als Babel beschouwd, dus dat kon niet. Dan had je Vrije Baptistengemeenten. Maar dat is een stelletje vrije jongens zonder papieren, zonder statuten of hoe dat maar heten mag. Ja, dat kon dus niet, vond men. Omdat de mensen zich niet gedroegen en dan wil je ze eruit gooien, maar dat kan niet. Want ze zitten nergens in. Dus dan moet je eerst zorgen dat ze ergens in zitten. En dan kan je ze eruit gooien.
En jullie hebben zondag grip, want dan zitten er niet in.
Dus je moet ze eerst in de kruiwagen zien te krijgen. Die kikkers, heel goed, ja. Ja, nou ja, ik weet, het klinkt alsof ik er de spot mee drijf, maar. Maar het is ook eigenlijk. Het is ook eigenlijk wel een beetje bespottelijk, natuurlijk. Want waar het over gaat is of wij geloven in het woord des Heren of niet. Of wij het eigendom van Christus zijn. En als we dat zijn, nemen we de verantwoordelijkheid daarvoor. En gaan we onze weg met de Heer. En dan is het in het christelijk leven ook zo gelegen. De een. Goh, we hebben cultuur in de zaal, hoor je dat? Heel goed. Dat is in het christelijk leven ook zo gelegen. De een komt de ander tegen. Ik weet niet van wie dat ruimtje is. Maar het ruimtje is oorspronkelijk zonder het woord christelijk erin. Het is in het leven zo gelegen. De een komt de ander tegen. Dat wil zeggen dat je moet leren. Nou, eenmaal met elkaar ja, om te gaan, heet dat. Om te, vind ik mooi, om te gaan. Dat wil zeggen, als we nou allemaal rechts houden, dan krijg je geen botsing. Maar ja, er zijn werelden of landen waarin ze dan toch vinden dat je links moet houden. En dan heb je het probleem weer.
Ja, dat was ik ook.
Dat los je vanzelf op, wou je zeggen. Ja. 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 Maar terug naar dit, want dit is natuurlijk wel bloedserieus. Ga het uit van haar. Kijk, ik ben van mening dat je moet kunnen zingen. Dit is mijn wereld niet. In de zin van, ik hoor er niet bij. Ik ben hier wel, maar ik hoor hier niet. En dat is geen nieuw lichterij, dat staat ook in de bundel van Johannes de Heer. Alleen dan heet het, ik bewoon een andere wereld. En er staat al tamelijk voor in de bundel, ik weet geen nummer. Maar er staat al tamelijk voor in, want het is essentieel. Wij maken deel uit van dat licht waarin wij wandelen. En de wereld is dat rijk der duisternis. En dat is het dan. Dus we kijken met verbazing en ook van enige afstand. Dat heb ik u ook gedemonstreerd, denk ik, vanavond wel. Van enige afstand kijken we eraan en zeggen, ja, het is mijn ding niet. Het is, ja, ja, we moeten het ermee doen, maar we hebben wat beters.
Ja,
ik zit in de vissenkom, maar we doen een dolfijn. Ja. Goed. Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Dat is ook soms, soms is dat ook letterlijk uitgaan. Denk maar aan Lot uit Sodom, om maar eens wat te noemen. En denk maar eens aan de profetie van de Heer, die zei, als je dan ziet dat Jeruzalem van heel legers omsingeld wordt, dan dat als dan, enzovoort, maak dat je wegkomt. Ja. Ga eruit. En niet eerst weer terug je huis in. Haast maken. Wegwezen. Het is toch waardeloos dat geld dat ik jullie heb.
Doorlopen.
Als je nou nog even je klarinet gaat halen, oké. Okay, dat. Maar, hè?
Okay.
Want haar zonden zijn gevolgd, opgestapeld. De ene op de andere gevolgstaten. Haar zonden zijn gevolgd tot de hemel toe. Ja, dat is begonnen bij Nimrod. In Genesis 10. Haar zonden zijn, de een op de andere, gevolgd tot de hemel toe. En God is haarer ongerechtigheden gedachtig geworden. Zo ongeveer zoals in Genesis 11, waar het dan historisch uitgelegd wordt. De Heer zag dat en zei, kom, moet ik toch eens even kijken wat ze daar doen. En de Heer neemt maatregelen. En dat zal hij in de toekomst doen. Dus hou je er verre van. Vergeld haar gelijk als zij u lieden vergolden heeft. En verdubbelt haar dubbel naar haar werken. In de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Babel. En daarmee de koning van Babel, dat herinnert u zich hopelijk uit Jesaja 14. Ja. koning van Babel, dat is de duivel. Weet u nog? Ja. Die heeft nogal wat op zijn geweten, om zo te zeggen. En is in hoge mate verantwoordelijk geweest voor het lijden, met een lange ei, het lijden in de wereld, omdat hij leiding gaf, met een korte ei, aan de wereld. Want heel wat ellende in de wereld komt voort. Ja, je kunt natuurlijk kort door de bocht gaan en zeggen, dat komt voort uit de gezondige natuur van de mens. Dat is ook zo. Maar het komt voort uit dat Babylonische idee. Dat gedoe van, we moeten toch met elkaar de volkeren verenigen onder één hoofd enzovoort. Met als volgende zin, en ik wil dat hoofd dan wel wezen. Dat is grootheid, waanzin, maar die heb je ook nodig als je een wereldrijk wil oprichten. Dus ja, dat. Ja.
Je kan niet klein denken.
Nee, je kan niet klein denken, nee. Dus ja, maar zo is dat vaak gegaan en wat een ellende allemaal. En ik weet wel, het is alweer lang geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd. Het is dus lang geleden dat wij als Nederland in oorlog waren, überhaupt. Al hebben we natuurlijk nog wat een en ander aan gedonder gehad in Indië. Maar we wilden dat niet eens oorlog noemen, maar dat was het natuurlijk wel. En dit was niet maar koloniale aangelegenheid, zo van de kolonie wil zelfstandig worden. Dat wordt ons wel wijsgemaakt op school, hoor, dat het dat was. Eind aan het kolonialisme, maar in de praktijk was het weg met de christenen. Echt. Machot. Zal het om. Ja, Sukarno was toch een mooie medaan, of niet? En dat gedoe in lange terug. In Atje. Dat is wat langer terug, maar goed. Dat was de strijd van Mohammedanen tegen het christelijke Nederland. Maar dat hebben ze mij nooit verteld op school, hoor, dat het dat was. Dat moet ik later allemaal zelf moeten uitzoeken. Het was weg met die christenen. Daar had men zat van. Nou ja, goed, laat ik maar. Kan mij verder de geschiedenis schelen in dit verband. Maar dit, zo gaat dat wel. En dat geldt voor heel wat koloniën. In de praktijk een religieuze aangelegenheid. Het vestigen van koloniën trouwens ook. Want het had minstens mede als doel de vestiging van het christendom elders in de wereld. En daarmee de uitbreiding van het koninkrijk gods op aarde. De formulering is hoogst twijfelachtig. Ik weet het. Maar het was niet alleen maar winstbejag waar het allemaal over ging. Materieel. Dat kunnen ze je nu wel proberen wijsmaken, maar dat is een deel van de waarheid. Hoe dat ook zij, Babel en het Babylonische systeem van één wereldrijk, één godsdienst, één economie met rente, dat is Babel. Misschien hebben ze u nooit verteld, maar de Verenigde Oost-Indische Compagnie, dat is eigenlijk in de praktijk geweest in Nederland de invoering van het rentesysteem. Want die Verenigde Oost-Indische Compagnie, daar was geld voor nodig bij de oprichting. Iemand moet ze centen insteken. En daar begon het gedoe dus. Het moest wel wat opbrengen. De VOC-mentaliteit, weet u wel. Nou ja. Ja, nee, het moest wat opbrengen. En daar is het mee begonnen. En toen is het meteen ook gerommeld met de beurs enzovoort. De beurs sturen en manipuleren, aandelen manipuleren enzovoort. Dat weet ik zeker, want het was een van mijn voorvaderen die dat in Nederland geïntroduceerd heeft. Dat was Isaac Lemaire. Maar Ja, het familiekapitaal is er volledig doorheen gegaan, moet ik u zeggen. Helaas. Maar, hij ligt begraven hier vlakbij trouwens. In, een paar straten verder. In Egmond is dat, Egmond binnen. Nou ja, ik weet niet of hij daar begraven ligt, maar daar is wel zijn steen. In zo'n kerkje waar je nooit bij kunt. Dat is heel vervelend. Ik heb het een paar keer geprobeerd te bezoeken, maar het is gesloten. Dus je moet je aanvragen en dan komt er iemand met een sleutel en dan weet ik veel. En op zijn grafsteen staat dat hij in zijn leven door God zodanig gezegend is dat hij zo weet ik hoeveel miljoenen guldens verloren heeft. Dus als grap. Zo van, hij was zo gezegend dat hij zich dat ook nog kon permitteren. Maar hij was een van de grootste aandeelhouders. Voor zover ik weet, veruit de grootste. Van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar goed. Die maar weer te zeggen. En dat dat de aanleiding weer is tot kolonisatie en zo. Dat is zo. Inderdaad. Maar ja, dit is Babel, hè. Daar gaat het fout. En hij moet geld opbrengen. En wie moet dat dan betalen? En zoete lieve Gerritje. Ja. Maar ja, die is naar Den Bosch. Dus dat is goed. Dat schiet ook niet op. Maar Babel heeft nogal wat op zijn geweten. In de wereld. Want al die systemen, al die filosofie, al die wereldbeschouwingen, al die maatschappijvisies, het is toch heus allemaal Babel. Met alle consequenties van dien. Nou goed. Vergeld haar dus dubbel. In de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als ze zichzelf verheerlijkt heeft en wilde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan, want zij zegt in haar hart, ik zit als een koningin. Ik zit koningin, staat er gewoon. Dat wil zeggen, ik zit als koningin, ik zit op de troon, ik ben de baas. En ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Ik kan het allemaal aan enzovoort. Maar ze wordt weduwe. Ze vraagt, wie zou die man zijn? Eventueel dan. Dan denk je, oh, de duivel. Het is een analogie, naar analogie van Israël en Jeruzalem en de Heer. Dat is toch man en vrouw? De Heer is de man, Jeruzalem en al wat eronder zit, de vrouw. Dus ik denk hier ook. Maar je weet hoe het met die man gaat. Die koning van Babel dus, om zo te zeggen. Die wordt uit de hemel geworpen en komt uiteindelijk terecht in de poel des vuurs. Uiteindelijk, maar daar gaat het volgende hoofdstuk weer over. Dus dat hebben we nog over. Maar het is de hoogmoed van Babel. Ik zit als een koningin en ben geen weduwe, namelijk ik zal geen rouw zien. Dat komt allemaal goed. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. De vraag is of één dag één kalenderdag is. En het eerste antwoord op die vraag is, waarom niet? En dan komt er een hele poos niks. En dan weet u, weet ik, dat het begrip dag niet noodzakelijk een kalenderdag is. Dat kan langer zijn. Het kan ook een uitdrukking zijn, het komt allemaal tegelijk. Maar ja. Namelijk dood en rouw en honger. Dat zal wel, ja, dood en rouw en honger. Misschien wel honger, dood en rouw in die volgorde. Lijkt me een logischere volgorde. Maar ja, het komt toch allemaal tegelijk, dus ja. En of dat op één dag is. Nou ja, het is natuurlijk toch één dag waarop Babel ten onder gaat. Op de wijze die wij in het Oude Testament inmiddels uitgebreid gelezen en zelfs gedocumenteerd hebben. Komt allemaal in één keer. En tamelijk plotseling op gelijke tijd. Haar plagen op één dag en dat er aan die ene dag wat vooraf gaat, dat er ontwikkeling is, als je het zo kunt zeggen, naar die ene dag toe. Oké, maar er komt een dag dat bom Babel verdwijnen zal. Namelijk met vuur zal verbrand worden. Want dat is vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en honger. En zij zal met, of namelijk zij zal met vuur verbrand worden. En dat betekent in het algemeen dat er niks van over zal blijven. Want dat is de essentie van vuur. En vuur hadden we al eens genoteerd, hè, een paar keer. In de aanleiding van de Oudtestamentische profetieën. Ze zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Bovendien hebben we ook al gelezen over een verband met Sodom en Gomorra. En dat is ook met vuur verbrand. Zomaar, ineens. Nou, dat gaat dus gebeuren. Wij weten natuurlijk ook wanneer. Dat is namelijk onder, want we hebben dat eerder besproken. Dat is namelijk onder de zesde viool uit Openbaring 16. De zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier, de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon zullen komen. Toch? En zij zijn vergaderd geworden, een paar versen verder in vers 16, in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon, Hor bij Megiddo, de berg van Megiddo. Als je daar als toerist op wil, dan is zonde van je tijd, want het neemt een heleboel tijd. Ik geloof niet eens dat het kan, dat het mag. Ja, je kan erop, maar dan ga je met een taxi omhoog. Dan moet je wachten tot de volgende komt en dan ga je omhoog. Een pendeldienst. Veel meer rijden toch, zo is het toch? Ik kijk naar Eefje, maar die is ergens anders in gedachten. Ik was bij mijn Gido. Dan ga je de bus stopt ergens beneden. En dan ga je toch met pendeldienst heen en weer omhoog. Want het is anders niet te doen. Het is nogal stijl. Mijn Gido. Het grote fort. Van waaruit je de hele vlakte van mijn Gido kunt. Dal van Israël. De hele vlakte kunt overzien. En eroverheen kijk je naar Nazareth. Ook op een hoogte overigens.
Daar zijn de stallen van Salomo.
Daar waren de stallen van Salomo. Jazeker, ja. Dat klopt. Ja. Want dat was zijn fort. En een belangrijk fort, omdat het de Via Maris, om zo te zeggen, dat is de oude karavaanweg die Noord-Zuid door Palestina loopt, min of meer langs de zee, die komt daar langs. Dus ja, als je van het noorden komt naar het zuiden, of van het zuiden naar het noorden, je komt door het dal van Megiddo. En dat is dus van oudsher het slagveld. Altijd geweest. En zal het ook in de toekomst zijn. En bij die gelegenheid worden deze legers, die worden vernietigd, ze komen namelijk van over de Eufraat. Dat is gewoon dus van Babel. Ze komen in de richting van Jeruzalem, maar ze blijven bij Megiddo. En dat heet Armageddon. En daar worden ze vernietigd, die legers. En dan staat er meteen in vers 19. En de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon, dat is de grote stad, is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns en de gramschap. Waaraan gesproken wordt over hagel. Enzovoort. Maar goed, het is de ondergang van de legers van Babel, maar ook de ondergang van Babel zelf. En dat is dan aan het eind van de 33 jaar uiteraard. En dus ter aanvang van de 1000 jaren. Waarover later meer, uiteraard. Maar Babel zal verbrand worden en dan vers 9 van Openbaring 18. En de koningen der aarde die met haar gehoreerd en beelden gehad hebben, haar borsten gezogen hebben, zou zoiets heten in het Oude Testament nog, zullen haar bewenen En rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook haars brands zullen zien. Kunt u zich herinneren dat van Abraham staat dat hij vanaf een afstand stond te kijken naar de rook van Sodom? Nee, hier heb je de analogie, maar nou gaat het over de ondergang van Babel. Ja. Men zal zien de ondergang van het rijk van de duivel.
Maar dat zijn toch niet de gelovigen, die
koningen? Nee, juist niet, nee.
Maar zij zien dat, zij gaan niet samen.
Nou ja, zullen zien, zullen inzien, zullen erkennen, maar ze gaan ook.
Ja.
Ja. Van verre staande uit vrezen van haar pijniging, zeggende, wee, wee. Nou weet je weer dat je in openbaring bent. Ja. Wee, wee. De grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. Dat kan betekenen plotseling, kan ook wel inderdaad zijn, weer betekenen alles tegelijk. Maar definitief. Het komt toch. Ooit. En ook nu staan de verwijzingen onder naar Jesaja 21 en Jeremia 51. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Waren van goud en van zilver en van kostelijke stenen, van palen en van fijn lijnwad en van purper en van zijde en van scharlaken, van allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijkste hout. Ik denk net dat ik aan het lezen ben over de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Heb je dat nou ook? Ik heb een heel boek over, dat staat naast mijn nachtkastje. Er staat een grote boekenkast trouwens, naast mijn nachtkastje. Maar er ligt een boek in, inderdaad, over waar ze dan al zo wel in handelden. Wat het spul was, wat dan zo waardevol was. En dat zijn dan kruidnagelen en zo. Snap je dat je daar rijk van kan worden, kruidnagelen? Nou, op Ambon weten ze... Nou ja, laat maar zitten. Maar goed. Maar dit soort dingen, ja... Allerlei welriekend houten, allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijkste hout en van koper en van ijzer en van marmersteen en wat het was. Dit zijn allemaal luxe goederen. Hoe nuttig ze zijn is niet het punt. Het gaat erom hoe kostbaar ze zijn. Hier wordt rijkdom besproken. En zo was het ook, want de VOC en daarna de Gouden Eeuw hebben alles met elkaar van doen. En het heeft ons toch iets opgeleverd als Rembrandt. Ik wou zeggen het Rembrandtsplein, maar dat is weer later. In zijn dagen was het nog de botermarkt, hè? Rembrandtplein, ja. Dat is Katootje, dat is lang geleden, hoor. Ja, dat is lang geleden, ja. Maar die maar weer even terzijde... Het heeft wel rijkdom opgeleverd, ja. En kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en van lichamen en de zielen der mensen. Let op hoe het uitloopt. De slavernij dus ook, hè. Zit er ook in. En hoeveel levens het gekost heeft allemaal, enzovoorts. Ja, de mens is langzamerhand ook een product geworden dat verhandeld kan worden, enzovoorts. Maar toch, het is, in feite is dit gewoon de wereld waarin wij leven. En dat is natuurlijk al langer zo. En wat namen veranderen onderweg. Maar het gaat om hetzelfde in principe, materiële welvaart. Ik geloof dat ik dat vorige keer verteld heb over een oude kennis... collega muzikant van me, die ik tegenkwam. En die zei, maar het gaat toch goed met Nederland? Ja, hè? Ja, dat heb ik u verteld, van de professor dokter de Driehuis heet hij. Ja. Van de Sociaal-Economische Raad, de econoom, enzovoort. Dus het gaat toch goed met Nederland, maar zelf woonde die in Frankrijk. Daar herinnert u zich misschien... En ik zei tegen hem, nou, dat zou ik ook wel willen, want in dit land... En toen zei hij, hoezo dit land? Het is toch een geweldig land, enzovoort. Ja, materieel. Plat. Oppervlakkig. Had ik Rutte al genoemd? Nou ja. Dus oppervlakkig. Zeg maar op het oppervlakkige, wat administratieve dingen die geregeld moeten worden. Nog even wat rekeningen betalen, nog een paar miljard overmaken naar Straatsburg of naar Brussel. Weet ik waarheen men dat overmaakt. En nog hier nou wat particulieren, maar dat is geheim. En dan gaat het ons toch verder goed. En men kijkt naar wat wij overhouden. Maar men kijkt niet naar wat we er allemaal voor moeten doen. Om dat dan een beetje over te houden. En niet naar wat ze ons ontfutselen en hoe die verhoudingen liggen. Dat is strikt geheim. Maar het gaat helemaal niet goed. En geestelijk al helemaal niet. Want het geestelijk welzijn van de mens is tamelijk hopeloos, mag ik u wel zeggen. Je moet zoveel mogelijk verdovende en roesmiddelen gebruiken, langs welke weg dan ook, om niet te lang te hoeven nadenken. Dus je ziet al die mensen op straat inderdaad op de fiets en lopen met allemaal die dingetjes in de oren. Ze horen niks, ze zien niks, ze zijn in trance, ze kunnen niet nadenken. En er komen auto's voorbij, boem, boem, boem. Moeten ze niks aan die uitlaten doen? Nee, dit zijn de luidsprekers. Die... Ja, echt wel. Want de mensen willen niet nadenken, moeten niet nadenken, want als ze nadenken... zien ze hun eigen ellende. En dat is het probleem. Dat is de wereld waarin we... Daar gaat het naartoe. Nou ja, iemand heeft ooit uitgerekend dat dat in 84 al het geval zou zijn. Dus we mogen blij zijn dat we het nog wat langer hebben volgehouden. Hè? Nou ja. Wij gaan de Heer danken. Wij gaan de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor het voorrecht dat wij daadwerkelijk mogen wandelen en kunnen wandelen in uw licht. Weliswaar worden wij daardoor ons de duisternis van deze wereld steeds meer bewust. Maar aan de andere kant, wij worden ons ook steeds meer bewust dat deze wereld de onze niet is. Dat we hier niet thuis horen, maar dat wij verwachten een beter en blijvend goed in de hemel. We danken u dat we mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. En dat wij mogen behoren tot dat eigen volk dat hij zich vooralsnog reinigt, opdat dat volk, die gemeente, samen met hem zal geopenbaard worden in de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u, Vader, dat dat ons perspectief is, dat we daarnaar mogen uitzien. En hoewel wij in deze wereld niet ontkomen aan verontreinigde voeten, bent u het die ons reinigt van elke ongerechtigheid en onze harten reinigt van een kwaad geweten, opdat wij gereinigd en wel u als de levende God zouden dienen. Wij danken u voor deze avond, voor uw profetisch woord dat zeer vast is. En wij vragen u op grond van uw beloften, bewaart u ons van de boze om Christus wil. Amen.